onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 63, de versen 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. En vers 2, ik heb u voorwaar in het heiligdom vooreen beschouwd met vrolijk ogen. 63, 1 en 2. Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en daaruit lezen 2 Petrus hoofdstuk 3. Wij lezen 2 Petrus hoofdstuk 3. Daar lezen wij het woord van de Heere. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen: waar is de belofte zijner toekomst? Want van dien dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was, met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, uw lieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mee afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. De tekst voor de prediking vindt u hier in 2 Petrus 3. Het wordt gevormd door vers 9. Vers 9. En dan lezen wij de woorden van onze tekst: de Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Zullen we samen de Heere zoeken in het gebed? Heilige en eeuwige God, wat een voorrecht en wat een zegen geeft u ons dat wij dit nieuwe jaar 2014 mogen beginnen in uw huis. Gisteravond hebben we daarna verwezen. En we hebben gehoopt dat dit mogelijk was en u hebt het ons gegeven. De laatste dag is nog niet gekomen van deze wereld. Die dag komt wel. Maar nog geeft u ons genade om samen te komen in uw huis en om uw woord te horen. Trouwe God, wij willen u danken en erkennen voor al uw goedheid, voor al uw erbarming, voor al uw goedertierenheid die u over ons uitgiet. Dat wij het voorrecht hebben om weer samen te komen in dit nieuw jaar op deze eerste dag. Heere God, geef dat we mogen luisteren naar uw woord. Want Heere, uw woord is dezelfde. Uw woord heeft nog steeds alle gezag over ons leven, of we dat willen geloven of niet. Want u bent dezelfde, de eeuwen door blijft u dezelfde, u verandert niet. De dag van gisteren en van vandaag en van morgen, die drie dagen zijn voor u hetzelfde. Want u bent de eeuwige God, u bent de grote Ik Ben. En zo, Heere, mogen wij hier ook samenkomen in uw genade en door uw barmhartigheid. En Heere, zo blijkt het dat uw trouwheid, uw getrouwheid dezelfde is. En dat u niet ophoudt om ons na te komen met uw barmhartigheid. En Heere, u geeft ons het voorrecht om hier samen te komen onder uw woord. Heere, laat dat woord tot zegen voor ons mogen zijn. Laat dat woord ingang mogen vinden in ons leven. Laat dat woord ook in het nieuwe jaar voor ons leiding mogen geven. Geef dat we naar uw stem zullen horen en dat het woord dat gepreekt wordt, dat dat woord ook vruchten mag afwerpen. En dat ook dit jaar een nieuw begin mag zijn. Dat u een nieuw begin maakt in ons hart, in ons leven. En dat wij u zo mogen leren volgen. Heere God, uw geboden, uw wetten zijn dezelfde. En uw verordeningen gelden nog altijd. En uw trouw is nog steeds over deze aarde. En uw goedheid is nog steeds in de hemelen. U bent dezelfde, altijd. En zo, Heere, vragen wij u om de genade van uw geest, ook voor dit nieuwe jaar, dat wij mogen leven overeenkomstig uw wil. Dat we mogen leven zoals u dat wilt. Dat we mogen letten op uw woord, op uw wetten. En dat we ook mogen volharden in het gebed om uw genade en om uw Heilige Geest. Opdat we zo toch door u gedragen en geleid worden. Heere, wilt u in het midden van de gemeente werken met uw Heilige Geest? Wilt u hen nabij zijn die treuren, die verdriet hebben? Gedenkt u de zieken ook in dit nieuwe jaar en ook hen die geopereerd moeten worden, die nog wachten op oproepen, wilt u ook hen gedenken. Heere God, wilt u met uw geest en woord in het midden van deze wereld werken en wilt u ook in dit nieuwe jaar uw dienaren overal waar u ze uitzendt, toch versterken en bekrachtigen en geven dat uw woord verkondigd mag worden naar uw zin en mening. Heere God, breid uw koninkrijk uit. Vergeef onze vele zonden, onze tekorten die ons aankleven. En help ons ook nu om te luisteren naar uw heilig woord. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven en zullen wij nu zingen Psalm 96, de versen 6 en 9. 96, 6 en 9. Geliefde gemeente, in 2 Petrus hoofdstuk 3 wil de apostel Petrus de kerk aansporen om de wederkomst van Christus te blijven verwachten. Want Christus zal terugkomen. En ook al lijkt het lang, en ook al lijkt het dat hij niet terugkomt, en ook al wacht de kerk nu al 2000 jaar, toch wil Petrus ons aansporen hier ook nu, om de wederkomst van Christus te verwachten. De apostel Petrus geeft ook redenen waarom de Heere Jezus nog niet teruggekomen is. En de apostel Petrus geeft hier twee redenen. De eerste reden hebben we gisteravond gezien. Dat is dat God een andere tijdsrekening heeft dan wij hebben. Dat 1000 jaren zijn voor hem als één dag. En één dag is als 1000 jaren. Maar de tweede reden waarom de Heere Jezus nog niet teruggekomen is, dat zien wij in onze tekst van morgen. En daar staat: de Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Dus Petrus geeft als de tweede reden waarom de Heere Jezus nog niet teruggekomen is, Gods grote langmoedigheid. Jongens en meisjes, wat is dat? Langmoedigheid. Langmoedig, daar zit het woordje lang in. Langmoedig, dat is het lang geduld, het groot geduld dat God heeft met zondaren. Denk maar aan jouw juffrouw op school en je juffrouw zegt nou tegen de klas: je mag dit niet doen, want anders dan komt de straf. En dan doet iemand wat verkeerd, maar dan geeft de juffrouw nog een kans of nog een kans. En daarna, ja, dan krijgt ze straf. Kijk, dus die juffrouw heeft geduld. En zo heeft God ook geduld met de mensen. God geeft hen tijd, zodat ze zich nog tot God zullen bekeren. God geeft de mensen tijd, ook al zondigen ze en ook al verdienen ze gestraft te worden. God geeft hen nog tijd. Hij stelt de straf nog uit. En de Heer is geduldig. Hij wacht. En dat zien we ook in de Bijbel. Hoe waren de mensen voor de zondvloed? Nou, heel boos, heel slecht. En die mensen werden niet gelijk gestraft. Noach moest toen de ark bouwen, heeft hij vele jaren over gebouwd. En al die tijd heeft Noach gepreekt tot de mensen. En er was niet één die zich bekeerde. Want toen de ark klaar was, was Noach met zijn gezin, daar waren de enigen op de aarde die de Heere nog vreesden. Dus de Heer heeft lang geduld gehad, maar toen uiteindelijk is de zondvloed gekomen. En zo zien we ook bij Sodom en Gomorra, die mensen met hun vreselijke zonden die ze daar bedreven, dat de Heere strafte hen niet op één keer, niet na één dag, maar de Heer heeft daar ook gewacht. Gewacht. Waarom wacht de Heere? Omdat de Heer hen tijd geeft, opdat ze zich zouden bekeren en afkeren van hun boosheid. Dat is met Nineveh ook gebeurd. Toen heeft de Heer ook gewacht. En toen heeft de Heer nog een profeet gezonden, Jona. En Jona heeft geprofeteerd en gepreekt en toen hebben de mensen van Nineveh zich bekeerd en God strafte hen toen niet. God deed het niet, want God is langmoedig. Hij wacht. En ook al zijn de mensen op deze aarde ook weer heel zondig, En al wil de mens niet naar God luisteren, toch komt God niet onmiddellijk met de straf. De straf komt wel, maar het duurt nog. We weten niet hoe lang. De Heere wacht nog. Hij is geduldig. Hij is langmoedig. Want de Heere vertraagt de belofte niet. Betekent niet dat de Heer het steeds maar weer opnieuw uitstelt. Nee, de Heer heeft één dag bepaald. Dat blijft staan. Niemand weet die dag, alleen de Heere. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten. Maar de Heere is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Op deze nieuwjaarsmorgen laten wij nadenken over Gods langmoedigheid. En we zien ten eerste het wonder, ten tweede de liefde, en ten derde de oproep daarin. We denken na over Gods langmoedigheid. En we zien het wonder daarvan. We zien de liefde daarin. En we zien de oproep daarin. Dus de Heere Jezus is nog niet teruggekomen. Dat betekent niet dat de Heere Jezus het vergeten is. Betekent niet dat God zijn belofte vergeten is. Het is ook niet uit zwakheid dat de Heere nog niet teruggekomen is. Het is ook niet uit onwetendheid dat de Heere Jezus nog niet is teruggekomen. God zal zijn volk verlossen. Hij zal zijn rechtvaardig oordeel uitgieten. God heeft dat duidelijk gezegd, dat hij terugkomt. De Heere Jezus komt terug. Het staat op vele plaatsen in zijn woord. Heel veel plaatsen. Om maar een paar te noemen. Handelingen 1 vers 11. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen. Gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Handelingen 17 vers 31, hij heeft een dag gesteld op welken hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Filippenzen 4 vers 5, de Heere is nabij. Hij komt, betekent dat. Hebreeën 10 vers 37, nog een zeer weinig tijd. En hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Hij zal niet wegblijven. En zo vaak in de evangeliën, in de profeten, in de openbaringen en in de laatste tekst van de Bijbel, die deze dingen getuigt, zegt: ja, ik kom haastiglijk. Amen. Zo heeft de Heere dat gesproken. Hij komt. En God is trouw aan zijn woord. Hij vergeet zijn beloften niet. Zijn woord is niet te vergeefs uitgesproken. De Heer is ook nu bezig, ook in dit jaar 2014, is God bezig zijn plan met deze aarde, deze wereld die hij geschapen heeft, uit te voeren. En Peter zegt, wilt u weten waarom de Heere nog niet teruggekomen is? Omdat hij langmoedig is. Geduldig. De Heer is trouw. Trouw aan zijn woord om zondaren tot bekering te roepen. Het zou rechtvaardig zijn wanneer de Heere God heel boos zou worden op deze wereld en wanneer de Heer onmiddellijk zou straffen. Maar wat een wonder dat God zijn straf toch uitstelt. Dat hij is niet verplicht om zo te handelen. En soms kan God ook opeens zijn rechtvaardig oordeel uitgieten. Dat kan ook gebeuren. plaatselijk. Met Sodom en Gomorra ziet u dat. U ziet dat met de zondvloed. Maar u ziet het ook vaker in de Bijbel. Dat na lang geduld geeft God toch zijn straffen. Denk maar aan het land Egypte. Dat heeft ook een tijd geduurd. Er moesten 10 plagen overheen gaan voor het uiteindelijk farao vernield werd. En denk maar aan het volk Israël later, toen ze de afgoden begonnen te dienen. Hoe vaak hebben de profeten het volk niet teruggeroepen tot bekering, dag en nacht. En dat het volk toch doorging met hun afgoderij, met het afkeren van de Heer. En dan uiteindelijk komt dan straf en dan wordt de tempel verwoest en het volk weggevoerd in ballingschap. Maar dat duurt een tijd. God is langmoedig. En we zien het in deze wereld ook. Het onrecht. De godslastering, de gruwel van de abortus. En het blijft allemaal maar doorgaan. Het onrecht neemt hand over hand toe. En dan kunnen we ook denken aan ons eigen leven. Het is wel makkelijk om naar de wereld te wijzen, maar hoe leven u en ik? God is ook geduldig met ons. God is ook langmoedig over mijn leven en over uw leven. Wij moesten toch zoveel beter weten. Er had toch meer godsvrucht moeten zijn in ons leven. Meer van de vrucht van de Heilige Geest. Diepere liefde, sterker geloof, een vaster hoop. Zo had het toch bij ons moeten zijn. Waarom toch ook meer moeten leven in de vreze Gods. Toch meer nauwgezet moeten leven. Toch meer zelfverloochening kennen. En waarom toch ook een sterker getuigenis moeten geven in deze wereld, in onze omgeving. En wij houden toch ook niet één van Gods geboden. En toch is de Heer ook met ons weer verder gegaan in dit nieuwe jaar 2014. En dat komt toch ook alleen maar omdat God langmoedig is, ook over u en over mij. En we zien het door heel de Bijbel heen. Adam en Eva, daar begint het al. Toen zij in zonde vielen, hadden ze gestraft moeten worden, vernietigd moeten worden, verwezen worden naar de buitenste duisternis. En toch mag het leven doorgaan voor hen. Dat is alleen maar om het wonder van Gods langmoedigheid. En nog een keer, Israël in de woestijn. Israël, dat volk dat zo vaak gemurmureerd had. Dat volk had vernietigd moeten worden. En de Heer zei tegen Mozes, laat mij begaan en ik zal mijn toorn over dit volk uitstorten. Dat alleen maar mij tegengesproken heeft. En terwijl ik al mijn wonderen voor hen gedaan heb. En dan gaat Mozes bidden, Heer, doe het niet. Denk toch aan uw grote heilige naam. En toen werd Israël niet verdorven, niet vernietigd. Omdat God langmoedig is. En kijk naar Bethlehem. Ze wilden de Heere Jezus niet eens ontvangen. Het was geen plaats voor Jozef en Maria. En toch heeft God Bethlehem niet vernietigd. Maar was hij langmoedig. En toen de Joden en de heidenen samen de Heere Jezus, de Zoon van God, de Schepper van al wat leeft, gekruisigd heeft, toen werd de aarde niet vernietigd. De aarde werd toen niet verteerd. En ook Gods kinderen, ze zijn niet verteerd, al zijn ze toch in alles tekort geschoten. En het antwoord op al deze voorbeelden, dat is Gods grote langmoedigheid. En we zien daar iets van terug ook in Gods kinderen. Wanneer het goed is, dan zal een kind van God ook langmoedig zijn. Dan springen wij er ook niet bovenop Als ons onrecht aangedaan wordt, dan leren we ook het over te geven. Dan leren we ook door zelfkennis te beseffen hoe geduldig God met ons geweest is. En dan kunnen we ook geduld opbrengen voor een ander. Langmoedigheid. Zo heeft de apostel Paulus dat ook beleefd. In zijn eigen leven. Hij was ook langmoedig. Hij moest ook veel dingen verdragen. Van valse broeders en valse apostelen. En van de gemeenten. En van ook de kinderen Gods. Die ook tegen hem gezondigd hebben. En ook hem in twijfel trokken. En steeds moest apostel Paulus zichzelf weer verdedigen. En zijn apostolisch gezag toch laten gelden. En steeds weer aantonen. De apostel Paulus heeft ook heel veel tegenstand gehad. Maar dan zien we dat apostel Paulus ook langmoedig was. 2 Timotheus 2 vers 10. Ik verdraag alles om de uitverkorenen. Opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Omdat God een volk uitverkoren heeft, een volk dat zalig moet worden. Daarom verdraag ik al de moeite waar ik doorheen moet gaan. Dag en nacht arbeiden, werken met mijn eigen handen om in mijn eigen levensonderhoud te voorzien. En dagelijks de zorgen van al de gemeenten die op mij afkomen te dragen. En valse broeders en gevaar op de weg en gevaar op de zee en ontberingen en honger en lijden. Ik verdraag alles, zegt hij. Om de uitverkorenen. Opdat ze behouden zullen worden. Paulus liet ook langmoedigheid zien. En nou, het is Gods langmoedigheid dat wij het jaar 2014 mogen beginnen. Gods langmoedigheid. Want hij wil niet dat enigen verloren gaan. Maar dat ze allen tot bekering komen. God geeft ons tijd. God geeft ons gelegenheid om het leven te zoeken en te vinden in hem. God geeft ons gelegenheid om hem meer en dieper te leren kennen. God geeft ons gelegenheid om meer van de vrucht van de Heilige Geest te tonen. Zijn wij onder de indruk van Gods langmoedigheid? Zijn we onder de indruk van Gods groot geduld? Bent u er verbaasd over? Kunt u het verdragen als iemand u uitlacht? Als iemand u bespot? En Gods naam wordt voortdurend de gehele dag gelasterd. En ook wij dragen niet de vrucht die we zouden moeten doen. En de Heere vertelt ons ook in zijn woord dat er ook in de kerk, in de gemeente, velen zijn die de Heere toch niet oprecht vrezen. Hoe groot is dan Gods langmoedigheid? Laten we daar maar eens bij stilstaan. Heel persoonlijk voor onszelf overdenken. Of was het alleen maar in de komende dagen? Het wonder van Gods langmoedigheid. Want deze langmoedigheid moet ons tot bekering leiden. Die langmoedigheid moet ons vernederen. Want Romeinen 2 vers 4 zegt, veracht gij de rijkdom zijner goedertierenheid. En verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt, dat als u zo goed voor mij bent, Heere, zo geduldig over mij, Heere, laat dan het doel van mijn leven en de zin van mijn bestaan zijn u te kennen, u te volgen, u lief te hebben. Maar we gaan verder, want we zien ook de liefde die hier is. Want de tekst, de Heere, vertraagt de belofte niet gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan. En nou moeten we goed lezen. Want we lezen dat God langmoedig is over ons. Ons, dat heeft de nadruk hier. Hij is langmoedig over ons. En wie zijn die ons? Nou, dat zijn de geliefden uit de voorgaande vers die we gisteravond zagen. Dat zijn de uitverkorenen. Dat zijn de kinderen van God. De geliefden. Deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, in vers 8. De Heer is langmoedig over ons, ons. En zo zien we ons en de geliefden. En daartegenover staan de spotters. De spotters uit vers 3. De spotters dat in de laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En zo ligt er onderscheid tussen die spotters, de goddelozen, en ons uit onze tekst, de geliefden. En dat ziet u verder ook in dit hoofdstuk, dat apostel Peter zich richt op deze geliefden in de versen 1 en in vers 8, in vers 14 en in vers 17. Daar spreekt apostel Petrus over de geliefden. Dat is de gemeente, dat is de kerk. Hen die tot de gemeente behoren. En daarom in vers 9, daar gaat het ook, onze tekst, daar gaat het ook over deze geliefden. Daar gaat het over ons. Dus die tekst is niet gericht op alle mensen. Het is niet dat God wacht. En dat God aan het werk is. En dat God de bedoeling heeft. En dat het zijn doel is waar hij op aanstuurt. Dat hij de spotters en iedereen tot bekering zal brengen. Maar het gaat hier in vers 9. Omdat God wil dat allen. Dat is heel zijn volk, dat zijn al de uitverkorenen tot bekering zullen komen. En dat God aan het werk is om al de uitverkorenen te trekken en tot bekering te brengen. Dat is zijn bedoeling en Gods plannen falen nooit. God is aan het werk om al de zijnen tot bekering te brengen. En dat is nog niet gebeurd. En daarom wacht God nog met het eindoordeel. Want God wil dat allen die hij gekend heeft van eeuwigheid af. God wil dat zij allen tot bekering komen en hem zullen aanbidden. En daarom lijkt het alsof God de belofte niet vervult. En dan lijkt het alsof het steeds maar, dat de Heere God het steeds maar opnieuw weer uitstelt. Maar al 2000 jaar. Tot op de dag van vandaag is God bezig om mensen te bekeren. En daarom bestaat de wereld nog. Omdat God bezig is mensen te bekeren. En daarin zien wij Gods grote liefde. Dat is een grote liefde die de Heere God heeft tot zijn volk. Zijn uitverkorenen. Zij die door hem al gekend waren voor de grondlegging der wereld. Daarin zien wij Gods grote liefde. Waarom heeft hij dat volk dat hij uitverkoren heeft van eeuwigheid, dat volk dat hij gegeven heeft aan zijn zoon, waarom heeft God dat volk lief? Omdat het hem behaagd heeft dat te doen. daarom. Dat is het wonder van Gods liefde. Gods machtige, krachtige liefde. Geen afhankelijke liefde. Het is niet afhankelijk of de mensen nou zullen meewerken of niet. Het is niet afhankelijk of de mensen nou eindelijk zullen komen of niet. Want dan kan God zijn liefde uitvoeren. Nee, God neemt het initiatief. Hij heeft een volk lief van eeuwigheid af. En niet één van die mensen zullen verloren gaan. God zal ervoor zorgen dat zij allen tot bekering komen. En daarom wacht hij nog met het oordeel. Gods liefde wordt aangeboden aan alle mensen. En God is geduldig over allen en roept alle mensen overal op om zich tot hem te bekeren. En God biedt zijn liefde aan allen aan die onder het evangelie zijn, die het woord Gods horen. Maar zijn bijzondere, zaligmakende liefde is gericht op de uitverkorenen. En wanneer zij allemaal bekeerd zullen zijn en verzoend zijn met God, dan zal God terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. En tot die tijd moet de kerk wachten. Want de raad van God moet volbracht worden. En die raad richt zich op het behoud van de uitverkorenen. Maar die raad richt zich ook op de verheerlijking van zijn naam. God zal zijn naam verheerlijken, daarin dat hij een ontelbare menigte van mensen uit alle talen en landen en stammen en volkeren zal hebben die hem aanbidden, die door hem vrijgekocht zijn, die door hem gereinigd zijn, die door hem hersteld en vernieuwd worden en eeuwig bij hem zullen zijn in de eeuwigheid. Het is enkel Gods grote liefde. En God doet dat om de verheerlijking van zijn grote naam. En zo heeft God ook in zijn raad besloten dat een zeker getal van de kinderen Gods hier op aarde hun leven zal afleggen voor God. Zullen sterven om de naam van God. En God laat dat gebeuren als een getuigenis aan de ongelovigen. En God laat dat zeker getal van zijn kinderen hun leven afleggen als een getuigenis aan de duivelen en voor de engelen, dat God alle eer en lof moet ontvangen. Dat de mensen het zullen het zien door het getuigenis. Martyrijn, getuigen, komt onze woord martelaar vandaan. Hun dood is een getuigenis van de goedheid van God. Liever voor God te sterven dan God te verloochenen. Openbaringen 6 vers 11. Dat de zielen onder het altaar die al geslacht zijn om de naam van God, dat ze nog een kleine tijd zouden rusten, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. God heeft een bepaald aantal mensen onder zijn kinderen die hun leven zullen afleggen voor hem. En het zal zijn tot de verheerlijking van God. En die mensen zelf die hun leven afleggen, die lijden geen enkel verlies. Ze worden gedragen door de Heere. Het wordt gegeven niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Het wordt hen gegeven. Het is een bijzondere genade die God geeft. En ze worden gedragen daarbij. ook door de dood heen en dan in de hemel opgenomen bij God. Maar God doet dit. God heeft dit bepaald tot de verheerlijking van zijn naam. En zo is het ook tot de verheerlijking van Gods naam, dat God zal wachten totdat al de uitverkorenen behouden zullen zijn. God wil niet dat enigen voor wie Christus gestorven is, verloren zou gaan. God zal hen zeker redden en rukken als een brandhout uit het vuur. En soms lijkt het alsof Gods kinderen zullen omkomen. Dat ze nog ten prooi zullen vallen aan de machten van de duisternis. Want ze zijn zo zwak, ze zijn zo arm, ze zijn zo hulpeloos. Maar toch zullen ze nooit omkomen. Want boven in de hemel is hun zaligmaker en zijn raad zal bestaan en niet één van hen die aan hem gegeven zijn zullen uit zijn hand geroofd kunnen worden. Zijn heilsplan zal niet falen. De Heere zal zijn plan uitvoeren van zijn liefdevolle en genadige verkiezing. Zo is het heel de geschiedenis door geweest. Waarom zijn de mensen van voor de vloed omgekomen? Omdat zij zondaren waren, daarom. Ze kwamen niet om omdat ze niet uitverkoren waren. Ze kwamen om omdat ze gezondigd hadden en ze weigerden zich te bekeren. En waarom werd Noach behouden? Omdat God in zijn soevereine liefde Noach verkoren had en zijn gezin. Hij kreeg toch genade, staat er, in de ogen des Heren. En waarom kwam Abraham uit Ur der Chaldeeën? Hij diende ook de afgoden. Het was Gods genadige verkiezing. En dat Israël in het leven geroepen is en nog steeds bestaat, dat is ook Gods genadige zorg dat hij Israël uitgekozen had om een bijzonder volk te zijn, waardoor de Heer in deze wereld zijn heilsplan zou uitvoeren. God had Abraham lief. God deed de belofte doorgaan over Isaac. En Jacob heeft hij lief gehad. En David heeft hij getrokken, genomen van achter de schapen. En dit is het geheim van al Gods kinderen. God heeft u, broeder, zuster, lief gehad van eeuwigheid af. En dit is het geheim. Dit is de bron. Dit is de vreugde. Waar een kind van God met diepe verwondering op mag zien. Dat God zondaren verkiest door zijn grote liefde. Liefde die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen. Door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Efeze 1:5. En wanneer u de genade van de Heer in uw leven mag kennen. En wanneer u zondaar voor God bent geworden. En u zag dat u niet voor God kunt bestaan. En dat u riep vanuit uw nood tot die zaligmaker. De Heer Jezus die gekomen is om zondaren zalig te maken. En u weet van de vreugde die hij u schonk. En de vrede die hij geeft. Wil dan nooit vergeten. Het was Gods grote liefde voor u. Gods trekken. De genade voor u. O, kleef hem dan aan en hang hem aan in volle vertrouwen dat alle dingen in het leven u ten goede zullen meewerken. Laat het voor u altijd diepe verwondering zijn. Vergeet het nooit wat God u gedaan heeft. Ook al moet u misschien soms in dit tranendal door moeite heen gaan. Ook al moet u soms door moeilijke dagen, door strijd heen gaan. Weet, u hoeft het niet alleen te doen hoor. Hij zal er zijn elke dag opnieuw. maar wil nooit vergeten wat God voor u gedaan heeft. Dat hij zijn zoon in de volheid van zijn lijden voor u gegeven heeft. In uw plaats te staan. O, roem dan. En wees dankbaar. En verheugt u in Gods wonderbare verkiezing. En wanneer u vreest dat u nog onbekeerd bent. En wanneer u dan hoort over de genadige verkiezing van God. Wees nou niet bang. Wees nou niet bevreesd. Maar hebt vreugde dat God zondaren verkiest. Daarom kunt u en daarom kan jij nog zalig worden. Want wij weten niet wie de uitverkorenen zijn. En daar gaat het ook niet om. God spreekt ons aan niet als uitverkorenen of verworpenen. God spreekt ons aan als zondaren. En God biedt zich aan als een volkomen zaligmaker. God komt tot ons met zijn welmenend aanbod van genade. En niemand mag zeggen dat hij niet mag komen. Niemand mag zeggen dat hij er niet bij hoort. En zo zien wij een onderscheid in de schrift. Tussen de geopenbaarde wil van God en de verborgen wil van God. De geopenbaarde wil en de verborgen wil. De geopenbaarde wil bijvoorbeeld, dat is in de 10 geboden. Wat God wil, dat wij doen. Maar de verborgen wil, dat ligt besloten in zijn welbehagen. God heeft in de 10 geboden geopenbaard wat zijn wil is, hoe wij moeten leven. God heeft ook geopenbaard in zijn geopenbaarde wil dat alle mensen zich tot hem moeten bekeren. En dat hij hen allen roept. Dat hij hen allen beloften voorhoudt. Dat zo zij komen ze niet uitgeworpen zullen worden. Dat is Gods geopenbaarde wil. Maar wanneer wij hier in onze tekst lezen dat God niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen, dat is Gods wil en zijn wil zal uitgevoerd worden. Al de uitverkorenen moeten eerst tot bekering komen. En tot die tijd kan en wil de Heere niet terugkomen. En dat hoort allemaal bij zijn verborgen wil. Maar we zien dan ook in de schrift duidelijk Gods geopenbaarde wil. En daar hebben wij mee te maken. De geopenbaarde wil. In 1 Timotheus 2, daar wordt in algemene zin gesproken over Gods geopenbaarde wil, dat de apostel daar zegt dat er voorbeden gedaan moet worden voor alle mensen en ook voor de overheden en voor de machten, opdat wij een stil en een gerust leven mogen leiden. En dan wordt er gezegd in 1 Timotheus 2 vers 4, in dat gedeelte, God wil dat alle mensen zalig worden. En tot kennis der waarheid komen, want er is één God, er is één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. En daar gaat het om Gods geopenbaarde wil. Zijn gebod, bekeert u. God wil dat u zich bekeert. Dat is zijn geopenbaarde wil waarmee de Heere tot ons komt. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. Dat is Gods geopenbaarde wil, dat daarom hij zijn zoon gegeven heeft. En dat de Heer Jezus Christus een zaligmaker is geschikt voor alle mensen, dat is zijn geopenbaarde wil. En dat God alle mensen gebiedt om tot hem te komen, dat is zijn geopenbaarde wil. Maar we hebben ook zijn verborgen wil. Toen Jozef verkocht werd in Egypte, dat mochten die broers helemaal niet doen. Ze zondigden tegen Gods geopenbaarde wil en daar zouden ze ook gestraft voor worden. Maar toch was het Gods verborgen wil dat Jozef naar Egypte zou gaan. En toen Stefanus gestenigd werd, dat was een vreselijke zonde tegen Gods geopenbaarde wil. En toch was het Gods verborgen wil dat Stefanus zou sterven. En de kruisiging van de Heere Jezus, dat is ook Gods verborgen wil. Terwijl het een verschrikkelijke zonde was tegen Gods wil. Zijn geopenbaarde wil. En zo komen we dan nu langzamerhand tot onze laatste gedachte. En dat is de oproep die we hierin vinden. De oproep. En die oproep is dat God in zijn geopenbaarde wil ons voorhoudt voor dit jaar 2014. Dat wij tot bekering moeten komen. En dat geldt voor allen. Dat geldt voor de onbekeerden, voor hen die onverschillig zijn, of voor hen die ongehoorzaam zijn, voor hen die nog vastzitten in een miserig leven van egoïsme. Maar deze oproep geldt ook voor al Gods kinderen. Ook zij moeten zich opnieuw bekeren, opnieuw tot de Heere komen, een dagelijkse bekering, ons leven onderzoeken. En voor Gods aangezicht komen, ken mijn hart, o Heere. Laat uw licht er maar over schijnen. Wat is in mijn leven dat niet goed is voor uw aangezicht? We leven allen onder de noodzaak van bekering. Voortdurende bekering. En laten wij ook ondertussen maar letten op de tekenen van de tijden. En laten wij beseffen dat de mensen beginnen te worden zoals ze waren voor de zondvloed. Dat geweld de aarde vervult. En laten we maar beseffen dat daarom zijn wederkomst nabij is. En als wij nog onbekeerd voortleven, let toch op uw arme ziel. En besef toch de noodzaak van hartelijke bekering. U mag niet zo verder leven. En wat is dat dan, bekering? Wat is bekering? Bekering wil zeggen dat u God en zijn woord, de wereld, onszelf anders gaan bezien. U gaat God anders bezien als de rechthebbende over uw leven. U gaat zijn woord lezen als een gezaghebbend boek voor u. U gaat de wereld zien dat ze verloren liggen. Dat de mensen er eigenlijk ellendig aan toe zijn. En onszelf, u gaat uzelf anders bezien voor God. Als een zondaar die buiten God leeft, die gered moet worden. Dat is bekering. Dan ziet u de werkelijkheid zoals die is. En die werkelijkheid is dat ik tegen God gezondigd heb. En dan wordt er beleden, u Heere, u hebt alles goed gedaan. Gij zijt groot en goed, maar ik ben een ellendige zondaar. U hebt zegen op zegen aan mij gegeven. En ik ben niets anders dan een ondankbaar schepsel. En dan komt de droefheid naar God. En dit bewerkt een bekering waar u nooit spijt van krijgt. Dat is een onberouwelijke bekering. Dat is bekering. En daar roept de Heer ons allen toe op. We kunnen dus zeggen eigenlijk bekering is drie zaken. Bekering is een besef van onze zonden en schuld. En van de straf die wij verdienen. En ten tweede kun je zeggen, bekering is ook een besef van de genade die er is in Christus. En dat ten derde bekering is een berouw hebben over de zonde. En het verlaten van de zonde. En ons overgeven aan Hem. Zo kun je bekering omschrijven. Zo zegt de Engelse Shorter Catechism in hun definitie van bekering, door de Puritijnen opgesteld. Een besef van onze zonden, schuld en van de straf die wij verdienen. Een besef van de genade van God die er ligt in Christus. En een berouw hebben over de zonde. En het verlaten van deze zonden en ons overgeven aan Hem en aan Zijn dienst. Bekering. Dat is noodzakelijk. En dat zien we overal verkondigd in Gods woord. De Heer Jezus trok het land van Israël door onder verbondskinderen die allemaal besneden waren, die ook heus naar de tempel gingen om hun religieuze plichten te vervullen. Markus 1 vers 15. Bekeert u en gelooft het evangelie. En de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen dat ze uit moeten gaan in Lucas 24 vers 47 en dat er in zijn naam gepreekt moet worden bekering en vergeving van zonden onder alle volken, te beginnen bij Jeruzalem, bij het verbondsvolk. Bekering, dat moet gepreekt worden. En dat gaat heel de Bijbel door, Handelingen 3, 19. Handelingen 5:31, Handelingen 17:30 en heel de wet door en heel de profeten door en al de brieven door en in de openbaringen. God roept ons op tot bekering, want Hij wil dat allen tot bekering zullen komen. In zijn geopenbaarde wil zegt Hij, allen moeten tot bekering komen. En de Heere geeft ook redenen waarom we ons moeten bekeren. Eerste reden, vier redenen. Eerste reden, we zien zijn langmoedigheid en zijn geduld over zondaren. Dat is een reden om te bekeren. Gods grote langmoedigheid. Denk maar aan Openbaringen 2:21. Ik heb haar tijd gegeven, opdat ze zich zou bekeren. Gevallen engelen worden niet opgeroepen tot bekering, maar gevallen mensen wel. Dat is Gods langmoedigheid, dat is de eerste reden. Tweede reden, God geeft ons middelen tot bekering. Middelen, wat zijn die middelen? Het woord. Lees het woord. De prediking, luister naar de prediking. God geeft ons nog verkondigers van deze zeer blijde boodschap. En dat is Gods genade. Derde reden. God geeft ons vele tekenen van zijn goedheid en zorg. Wie geeft ons gezondheid en vrede? Wie geeft ons werk? Wie geeft ons levensonderhoud? De Heere zorgt toch, en dat is een oproep aan ons. Besef toch wie dit allemaal aan u geeft. Ik ben het. Niemand anders geeft dat. De duivel niet en de wereld niet, maar ik doe dat. Ach, bekeer u dan mensen tot mij. Israël, bekeer u toch. En dan moet de Heere God zelf klagen. Ik heb kinderen grootgebracht en ze hebben tegen mij gerebelleerd in Jesaja 1. En dan zegt de Heer als een klacht in vers 3. Een os, een koe kent nog zijn bezitter. En een ezel kent nog de krib van zijn heren. Maar Israël begrijpt het niet. Israël heeft geen kennis en verstaat het niet. Omdat ze niet beseffen dat God hen zegent. Wie zegent ons? Het is de Heere, daarom bekering. En ten vierde, God geeft Christus als het middel om zalig te worden. God geeft Christus het middel om zalig te worden. Titus 3 vers 4, de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde zijn aan de mensen verschenen. En Johannes 2 vers 2, hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar voor de zonden der gehele wereld. God geeft Christus als de weg tot zaligheid. En dat zijn vier redenen om ons te bekeren. Zijn langmoedigheid, de genademiddelen, zijn woord en de prediking, zijn goedheid en zorg over ons leven en Christus. Daarom kunnen wij bekeerd worden. Daarom is bekering niet hoog, ver, onbereikbaar. Nee, het is naast u. Bekeert u. Ziet u het? Ziet u het waarom de Heere nog vertoeft, nog blijft, nog wegblijft? God roept ons. Stel u voor een rechtszaak. Er is een misdadiger en die wordt gebracht voor de rechter. En die misdadiger beseft dat die rechter, die is toch wel wat vriendelijk. Had ik niet verwacht. Ik verdien aan de galg te hangen. Maar die rechter die aarzelt. Ik merk, hij wil eigenlijk niet het oordeel uitspreken. Wat zou die misdadiger doen? Die gaat op zijn knieën vallen voor die rechter. En gaat die rechter nog stimuleren. O, wilt u mij alstublieft genadig zijn? Ik ben schuldig, ik weet het. Maar wilt u mij sparen en bewaren? En als nou die rechter een zoon zou hebben. En die rechter kijkt naar zijn zoon. En naar de misdadiger. En dan zegt die rechter tegen de zoon. Zoon, jij gaat aan de galg. En deze misdadiger kan dan vrij. Hoe zou die misdadiger dan niet op zijn knieën vallen? En die rechter danken. En die rechter zeggen, wees mij genadig. En dat ik die straf niet hoef te ondergaan. Dat uw zoon dat voor mij betaalt. Ik zal u altijd gehoorzamen. Ik zal u altijd luisteren. Ik zal altijd uw knecht zijn. Zou die crimineel dat niet doen? En nu laat de Heere zijn evangelie van vrije genade horen. En hij biedt zijn zoon aan. En mensen draaien zich om. En volgen liever de vorst der duisternis, die hen nooit iets voor hen gedaan heeft. En ze verachten het aanbod van Gods ruime, vrije genade. Ook al zijn zoon biedt hij aan. En de mensen verachten het en gaan liever verloren. Laten wij toch niet zulke dwazen zijn. Maar laten wij toch pleiten op zijn grote langmoedigheid. En hem smeken om zijn heilige geest en om zijn genade over ons leven, ook in dit nieuwe jaar, dan is er toekomst. Want God wil niet dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Amen. Zullen we zingen 95, het vierde vers. Zullen we bidden en danken? Grote voorrechten schenkt u ons weer op deze nieuwjaarsmorgen. Uw woord mocht gelezen en verkondigd worden. We mogen van uw grote langmoedigheid horen. En we mogen tot u bidden. En we behoren u te danken voor al de goedertierenheid en de rijkdom van uw verdraagzaamheid en langmoedigheid. En wij bidden u, Heere, geef dat wij tot bekering mogen komen. Dat wij u mogen vertrouwen. Heere, wek onze harten op. We zijn zo vast door onze verblinding, vast aan de dingen van deze wereld. Heere, verbind ons aan u. Wil de naprediker op uw woord zijn. Laat er toch vrucht op uw woord mogen zijn. Het zaad van het evangelie hebt u toch gegeven, dat het toch zou vallen in een wel toebereide aarde. En u hebt toch uw woord gegeven, opdat het vrucht zou voortbrengen. U hebt toch uw woord laten verkondigen met een doel. En dat doel is toch dat mensen tot bekering komen. Heere, laat dan ook uw woord hier niet ledig tot uw wederkeer. Maar geef dat er nu al geestelijke vrucht mag zijn. En dat dat de zaad van het evangelie mag wortelschieten. En dat het opwaarts mag komen en groeien en bloeien. Laat het mogen zijn, Heere, tot de verheerlijking van uw grote naam. Gedenk uw lijdende kerk, ook hen die hun leven zullen afleggen om de verheerlijking van uw naam. Wilt u hen bijzonder moed en krachten geven? En wilt u uw lijdende kerk toch verlossen en toch vrijheid geven? Geef, Heere, dat wij een aangebonden leven mogen kennen aan uw troon. En dat we u mogen volgen al de dagen van ons leven, in moeilijke dagen en in goede dagen, omdat u het zo waard bent. Heb dank voor wat u gaf. Gedenk ons, Heere, dit jaar. Schenk uw zegen over ons, ook het verdere van deze week. Breng ons komende zondag ook weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 98, het vierde vers. Thank you. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.